Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons de dienst voortzetten en zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36 vers 2, uw goedheid Heer is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er dan verder volgt, Psalm 36 het tweede vers. Gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 62 het eerste vers. Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er dan verder volgt, het eerste vers van Psalm 62 na de geloofsbelijdenis. En ieder dan van u en jullie spreekt in zijn of haar hart als volgt met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van ons vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan hoofdstuk 18. Johannes 18 en daarvan lezen we met elkaar de eerste 11 versen. Als schriftlezing noemde ik u Johannes 18 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Johannes 18 vanaf vers 1. Jezus, dit gezegd hebbend, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbend de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën kwam al daar met lantaarns en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hun dan wederom: wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover de lezing uit Gods woord. De laatste twee versen, gemeente, zijn de tekstwoorden. Die willen we zometeen voor de verkondiging met elkaar lezen. Laten we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, deze middag brengt u ons weer samen. Op en over de wegen werden we beveiligd en hier gebracht. Zoals bij gewoonte, Heere, luiden de klokken en spoeden de mensen zich naar de diensten, zo her en der, ook in deze plaats. En soms dan kunnen we zien de verdeeldheid die er is onder uw gemeenten, onder de christenheid. Het komt wel openbaar en toch, we mogen ook weer verwonderd zijn aan de andere kant dat u het ons nog vergunt, onze plaats in te nemen. Heren, we leven in een land waar het niet wordt tegengehouden. En ondanks al die kerken die er zijn, ook in ons land die zo rijk is, doet u uw werk. In de bekering, het opzoeken van het verlorene. En dat mogen in deze lijdenstijd toch wel op een heel bijzondere wijze beleven en in de verkondiging aan de orde stellen. Dat u die grote en heerlijke God bent, die geen lust hebt in de dood van de zondaren, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En de middelaar wilde u daarvoor geven. En uit en door zijn werk ook uw geest gebieden om de prediking te zegenen daarover. En dat is zo onbegrijpelijk, Heren. Als u even maar de sluier oplicht van ons leven. En we gaan het met ons hart ontdekken en weten wie we zijn. Ons weggezondigd van u, de levende God, gekozen voor de dood. En dat u ons achterop komt. En dat u degene bent die toen al in het paradijs naar Adam en Eva riep, waar zijt gij? En dat is ook de vraag die u ons stelt, elke keer weer opnieuw in de diensten, waar ben je? Opdat we als schuldverslagen mensen voor uw aangezicht komen. En daar de woorden horen van vrijspraak, van genezing van allerlei kwalen. Dat onze blinde zielsogen geopend worden voor de schoonheid van de Heer Jezus Christus. Want dat bent u, Heere, de schoonste van alle mensenkinderen. Wie oog en oor en hart voor u mag krijgen, die vergeet al het aardse, die begeert van stonden aan met de apostel Paulus met u te zijn, want dat is zeer ver het beste. En als we dat ook deze middag mogen proeven en smaken, Heren, dan is het goed. Dan komt u aan uw eer en worden zondaars op het diepst vernederd, maar bedelen bij de bron. En bij u is de levensbron. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, zo begonnen we te zingen. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. O Heer, wilde u ons gedenken. Geef in de verkondiging kracht, bijstand. En als we luisteren, een toegenegen oor. Wilde u door uw woord en door uw geest ook de gemeente leiden in het allerheiligst geloof. En Heren, wat hebben we dat nodig als ouderen? Soms liggend voor de poorten van de dood nog even. En menselijkerwijs gesproken roept u ons voor uw rechterstoel om rekenschap af te leggen. En dan wilt u hier de hoop geboren laten worden. Het zicht op de Heer Jezus wordt verkregen. De hand op hem en zijn offer gelegd, vrijspraak ontvangen. Maar ook midden in het leven hebben we datzelfde nodig, Heren. Opdat we kunnen gaan en staan als een levend lid van uw lichaam, om te getuigen van de grote wonderen, om ons leven, Heren, te richten op wat u ervan denkt en zegt en wil. En niet wat wij vinden. En als we jong zijn, in de branding van het leven, her en der geschud en getrokken, dan mogen we hier in de kerk zijn. En misschien zijn we 16 of 17, of zijn we nog een kind en zijn we meegegaan met papa en mama. Dan mogen we vragen, Heere, wilt u mijn hart openen? En als u geloof schonk, Heere, wil me verder leiden. Houdt u me toch vast, Heere, dicht bij u. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Om mij heen zijn zoveel krachten die aan mij trekken. Maar u bent de enige, de levende, de ware God die ik wil dienen, die ik lief heb gekregen. O Heere, zo vragen we met elkaar hier en thuis om uw zegen. We hebben het niet verdiend. Die zegen is door ons verbeurd. Dat komt door de keuze die wij maakten in het paradijs. Maar dat gij nog voor mensen kiest en uw zoon wegzendt naar het kruis. En voor ons daar in hem een deur opent. O, wij getuigen van die wonderen. Wil ons helpen, Heere, omdat we de schriften mogen verstaan met hoofd en met hart. En dan gaat het ook naar onze handen toe, om dat te duiden in al de dingen van ons leven. We willen ieder die een taak heeft, gedenken. De koster en de organist, Heren, in het bijzonder, ook als we onze gelden mogen inzamelen, collectanten, zo zijn er nog zoveel dingen die klaarstaan, stel dat er wat gebeurt. Zij die BHV'er zijn, wilt u, Heren, dan ook hun diensten, als dat zo zou gebeuren, zegenen en gedenken. Heren, dat de gemeente mag bloeien. Fijn, dankbaar. Dat ook in de persoon van dominee Budding, een nieuwe herder en leraar, alweer enige maanden mag zijn. Uw grote naam tot eer. Dank, Heren, dat u uw weg ook leidt. En dat u verder gaat met deze uw gemeente. Wil hem, wil de broeders van de kerkenraad, wil allen die een taak in de gemeente hebben, maar ook alle gezinnen zegenen, ook de alleenstaanden in de gemeente gebruiken, in uw dienst een plaats geven. Heren, zo hebben we veel te vragen. Maar dat mogen we, want u hebt het ons zelf gezegd. Doe uw mond wijd open, opent uw mond. En eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, doe dan naar uw eigen woord en belofte. Hoor onze gebeden en onze dank in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. De drinkbeker van de Vader, die zal Jezus drinken. Gemeente, wij gaan samen zingen. En in Psalm 16 komt ook een beker naar voren. Dat de Heere zelf het deel van mijn beker is. De versen 1, 2 en 3. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u. Schenk hulp, verhoor mijn smeken. Het tweede, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft, dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al het voordeel. En het derde, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Ik mag nog wat afkondigingen doen, zo de Heere wil. En wij leven namens de kerkenraad. Zondag 13 april is er weer gelegenheid tot de bediening van de heilige doop. Doophouders die hiervan gebruik willen maken, worden verzocht deze week contact op te nemen met dominee Budding. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het jeugdwerk. En de collecte in deze dienst, hartelijk aanbevolen. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds, van harte bij u aanbevolen. Wij gaan samen zingen, Psalm 16, de versen 1, 2... en 3. Gemeente, de versen 10 en 11 van Johannes 18. Dat zijn de tekstwoorden voor de verkondiging. Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok hetzelfde uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw zijn rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Tot zover, gemeente, de tekst. We staan vanmiddag stil vanuit deze tekstwoorden bij thema zwaard en beker. Zwaard en beker. Drie gedachten. Allereerst letten we op het slaan van Petrus. In de tweede plaats op het drinken van Jezus. En in de derde plaats op het geven van de Vader. Zwaard en beker. Het slaan van Petrus. Het drinken van Jezus. En het geven van Vader. Gemeente, eigenlijk is de zaak al klaar. En schieten de soldaten als het ware al toe op bevel van de hoofdman over 1000, die het bevel van deze troep soldaten voerde, om Jezus gevangen te nemen, totdat zo plotseling iemand nog het strijdperk betreedt en met zijn zwaard het oor van Malchus afslaat, Petrus. In Gethsemane is het normaal gesproken heel rustig. We moeten weten dat het een tuin was, een bepaalde hof, een lusthof, zou je beter kunnen zeggen, waar heel veel mensen uit Jeruzalem gebruik van maakten om in de avond, in misschien wel de avondschemering, die dus heel kortstondig weliswaar is, maar om na het werken daar rust te zoeken. Een tuin waar ook wel gemediteerd en gebeden werd. En ja, de discipelen die zijn er vaak geweest, dat vertelt Johannes ons. Meer dan eens heeft de Heer Jezus daar zijn discipelen in gebracht en is daar zelf ook in de stilte tot zijn hemelse Vader gekomen in het gebed. Wat hebben ook wij die stilte nodig in ons leven om met de Heer te spreken, om te luisteren naar zijn woord. Om juist aan al die beslommeringen die ons dag in dag uit bezighouden, ons te onttrekken en ons te richten. Wat wilt gij dat ik doen zal? Soms met de vragen, met de worstelingen. Ja, in zo'n hof kan gehuild worden en geworsteld worden. Dat heeft de Heer Jezus ook net gedaan. Johannes heeft er geen woord van beschreven. Maar we weten dat uit de andere evangeliën, dat hij daar ook met die beker die zo in het geding is in onze tekst heeft geworsteld. En we lezen dat Judas op die plaats weet en ja, zijn plan is gauw gemaakt. Dat zal dan en dan zeker weer gebeuren. Wellicht is het meerder gebeurd dat juist na de paasmaaltijd, de Heer Jezus heeft al 3 keer de paaschamaaltijd met zijn discipelen ergens gehouden. En is dat dan toch weer het uiteindelijke punt waar de Heer na zo'n maaltijd naartoe is gegaan. En Judas heeft het overgedragen aan de bevelvoerder van de hoge priester met zijn kornuiten en ook ja, die hoofdman over 1000 die het bevel voert van die hele eenheid die met lantaarns en met fakkels en met wapens ten strijde trekt tegen de vorst van de hemel, de Heer Jezus Christus. Ja, gemeente, dan gebeurt het en dan gaan we wat naar onze gedachte, onze eerste gedachte toe. Het slaan van Petrus. Hij heeft eigenlijk al heel wat gezien. Je zou je afvragen, waarom toch? Doe je dat op dit moment? Want de Heer Jezus Christus, gemeente, is ook de Zoon van God en ook laat Hij zijn majesteit zien. En als we goed lezen, en Petrus heeft daarbij gestaan, dan heeft hij kunnen zien en ontwaren wie uiteindelijk hier het bevel voert en wie uiteindelijk hier de eerste stappen zet. Normaal gesproken zou je dat verwachten van die hoofdman over 1000. Dus het is eigenlijk geen kleine operatie die hier nodig is. En men denkt ook dat er ongeveer zo'n 400 soldaten bij betrokken zijn. Niets laat de Romeinse overheid aan het toeval over. Als er enigszins maar een oproer zou komen hierdoor, dan zouden ze dat meteen in de kiem smoren En ze zouden hun gevangenen die ze moeten hebben veilig kunnen stellen. Maar normaal gesproken zou die hoofdman over 1000, die zou als het ware ja, de bevelvoering niet alleen hebben, maar ook de huiszoeking, hè? Het officieel de naam die gezocht wordt ook uitspreken. Maar voordat hij dat nog kan doen, treedt Jezus zelf naar voren. Machtige daad van God zelf. Tegelijkertijd zien we ook de beweging van zijn hart, dat hij het eens is geworden op de vloer van Gethsemane, waar hij 3 maal gevraagd heeft of die drinkbeker niet van hem verwijderd kan worden. Maar u wil geschieden. De Heer Jezus in al zijn aanvechting, dat zelfs een engel hem moet ondersteunen, hij heeft die beker in zijn hand die de Vader hem gegeven heeft en aan zijn lippen zet. En hij wijkt daar niet meer van. En dat is meteen al, als wij horen, die eerste stap. En misschien is dat het wel geweest wat Petrus ook gezien heeft. En dat geenszins volgens hem mag gebeuren. Dat Jezus zal sterven, want ik wil wel voor u sterven. Dat was wat hij zei. Om nog even voor te gaan met de Heer Jezus. Petrus heeft nog meer gezien. Hij heeft dat korte gesprek zo over en weer aangehoord en wat er allemaal van gekomen is. Want als Jezus als het ware een paar stappen naar voren doet en heel eenvoudig vraagt, als was hij de hoofdman over 1000, wie zoekt gij? Dan klinkt daar kort en krachtig Jezus de Nazarener. En nog korter horen we dan het antwoord, ik ben het, vertrouwde woorden, ik ben het brood des levens, ik ben de goede herder, ik ben het licht van de wereld, ik ben het, die man van Nazareth. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft en Petrus heeft daarbij gestaan, dan gaan al die mannen met al hun wapens, met al hun majesteit en geoefendheid en wat dan ook, gaan tegen de vlakte. Ze wijken achterwaarts en vallen. Er gebeurt met hen niets. Ze zouden zich kunnen stoten, verwonden. Ze krabbelen allemaal weer op. En weer vraagt de Heer Jezus Christus, wie zoekt ge? Opnieuw klinkt het antwoord, Jezus de Nazarener. En dan? Dan zegt de Heer Jezus, als jullie mij zoeken, en dat zegt hij met kracht, dat zegt hij ook als de overste, zo laat deze heen gaan. Er is geen spel tussen te krijgen. Hij zal alleen de pers treden. Hij zal die drinkbeker drinken. Hij zal sterven, hij zal lijden voor zondaren. Horen we ook vanmiddag dat evangelie tot diep in ons hart, wat hier gebeurt. Want het gaat over u en het gaat over jou en het gaat over mij. Wat de Heer Jezus hier doet. En juist op dat moment, als dan waarschijnlijk die soldaten al toetreden en die kus al gegeven is door Judas, hè, Johannes, we zien dat natuurlijk ook in een verband geschreven staan, dat Petrus op dat moment dat zwaard uit zijn schede trekt en erop loshakt. En even later ligt dat oor van Malchus op de grond. Wat moet die man gebloed hebben? Wat zal die een pijn hebben gehad? Wat zal het later nog te zien zijn als een kleding toen hij weer terug was in Jeruzalem en bij de hoge priester thuis kwam. Wat is er toch gebeurd? Zal de man gevraagd hebben. En toen moest hij wel vertellen wat er gebeurd was. En hoe de Heer Jezus in zijn goedheid en genade geen korte metten maakt met vijanden, maar ze nog geheeld en geneest. Ook die les krijgt Petrus daarna nog een. Dat gebeurt er allemaal in Gethsemane, het slaan van Petrus. Ja, is het verkeerd, zou je vragen. Is dat nou op catechisatie met elkaar delen, jonge mensen? En ik zou jullie die vraag voorleggen, is dat nou verkeerd wat Petrus deed? Ja, dan kunnen we natuurlijk met de schrift in de hand zeggen, ja, natuurlijk is dat verkeerd. Want de Heer Jezus had dit gezegd en dat gezegd en zus al zo. Maar misschien kun je er ook wel in komen. Als je nou liefde hebt gekregen voor de Heer en voor zijn woord. En iemand die zegt wat over je God. Over het liefst wat je hebt. Dan kom je eigenlijk in verzet, toch? Als jullie jongens en meisjes op school wat horen en het gaat ineens over jouw vader en jouw moeder. Dan word je fel, toch? Dat kun je niet hebben. Zo is het ook bij Petrus. Natuurlijk, hij had moeten luisteren. Maar ergens, het is niet alleen maar hartstocht. Er klopt een hart voor de zaligmaker. En toch moet Petrus terug worden gewezen. En gemeente, dat is ook een les wat hier gebeurt voor ons. Wat kunnen wij op een verkeerde manier in de bres springen voor de Here, voor zijn woord, voor God zelf. Als zou het van ons afhangen dat de zaak gered wordt. We zullen het eens even zeggen. We zullen eens een brief schrijven. We zullen het eens proberen te verwoorden. We zullen als het ware de schouders er eens onder zetten. En werken in het koninkrijk der hemelen. Nou, als het daarvan af moet hangen, dan lezen we dat vanmiddag. Dat de Heere zegt, zulke zwaarden, die moeten we maar in de schede terugdoen. Die moeten we weer bij ons houden. Gemeente, de Heer Jezus Christus bewaart ook Petrus. Aan de ene kant is zijn ongehoorzaamheid. Het woord van de Heer Jezus heeft hij ook gemist. Heb uw vijanden lief en zegent hen die u vervloeken. Bid voor hen die u vervolgen. En Petrus slaat erop los. Dat is niet de weg van de koning zelf. Die niet het zwaard pakt. Die niet door kracht en geweld zijn koninkrijk doet komen. Maar door zijn geest zal het geschieden. Petrus en de andere discipelen die hadden moeten knielen. En die hadden mogen roepen tot de Heere. Heere, ontfermt u zich over ons. Gemeente, de Heer Jezus zegt dat natuurlijk niet zomaar. Op dat slaan van Petrus. Van stop je zwaard in de schede. Aan de ene kant is de zaligheid in het geding. Wat is de duivel slim, hè? Die erachter zit en zelfs Petrus in beweging krijgt om als het ware iets van die zaligheid mee te gaan dragen, mee te gaan helpen in de zaak van het koninkrijk der hemelen. Wat zijn wij dankbaar dat de Heer Jezus zegt, en u rap dat zwaard weg, want zal ik de beker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft? Anders was vanmiddag geen kerk geweest. Als Petrus hem een handje heeft geholpen. Toch? Had dit gebouw er niet eens gestaan. Dan was er geen zaligheid. Want alleen de Heer Jezus Christus heeft betaald. Zo volkomen. Maar ook zelfstandig. Zo uniek. Zo heerlijk. Hij is de enige borg en middelaar. Dat is het ene. De totale zaligheid is in gevaar op dat moment. En de Heer Jezus doorziet dat. Juist ook in zijn zwakke positie. Juist in zijn mens zijn. Dan is er toch nog iemand die hem helpt, zou je kunnen denken. Nee. Zijn grote boodschap is dat hij zondaren met God moet verzoenen door zijn eigen bloed. Door zijn eigen werk. En de Heer Jezus blijft erbij. Wat is, we hebben toch een zaligmaker, gemeente. Is onvoorstelbaar. Dat de Heere alles leidt en alles doorheeft en het zo stuurt dat we vanmiddag horen van ja, voldoening door genoegdoening van hem alleen. Maar ook hij alleen en dan helemaal. Tweede van het zwaard van Petrus en dan gaan we naar de tweede gedachte, gemeente. Het tweede wat de Heer Jezus hier doet bij dat slaan van Petrus is Petrus in bescherming nemen. Weet u nog? Van die tot de tanden toe bewapende legionairs die mee zijn genomen, 400 stuks. En wat Romeinen met vooral het verzet in Israël hebben gedaan door de tijden heen. Er is wat bloed gevloeid in Israël. Juist vanwege het opstandige karakter van het Joodse volk. Die hoofdman over 1000, die hoeft maar 1 kick te geven. En misschien is het ook wel heel stil geweest in de hof. Wachtend op het commando van deze legeraanvoerder om in te grijpen en deze discipel en misschien wel allemaal tegelijk een kop kleiner te maken. En daarom is de Heer Jezus zo direct en bevelend. Werp staat er dan ook letterlijk in het Grieks. Het zwaard weer in de schede. Stop het terug direct. Op mijn hoog bevel. Maar dan komt er wel achter. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Drinken van de Heer Jezus. Dan zegt hij waarom hij dat zegt. Zal ik de beker niet drinken. Die de Vader mij gegeven heeft. Het drinken van Christus. Kort en krachtig. Nog maar net. In de opperzaal hebben ze samen gezongen. Ik zal door vijands zwaard niet sterven. Psalm 118. Maar leven. Dat geldt ook maalgus. Petrus. En hij hakt erop los. Maar het is de Heere goed voor vijanden. Zo het oor aangezet. En staat hij borg voor zijn kind, Petrus. Gemeente, Jezus kruisigt zelfs de degens. En als we dan zien hoe genadig en barmhartig hij is, maar dat hij niet af te wijken is van het spoor wat hij kwam doen en in is gegaan. Om zondaren zalig te maken. Trouwens, juist als de Heer Jezus dat die beker des te steviger aan zijn lippen gaat zetten om die te drinken, dan zien we tegelijkertijd ook weer de zwakheid van Petrus. Het was een opwelling en hij heeft het gedaan, maar vervolgens vlucht hij met alle anderen Gethsemane uit. Al de bravoer verdwijnt. En nog niet lang daarna, als dan hij misschien wel in datzelfde lijden van de Heer Jezus betrokken zou raken. Hij is er vuurbang voor, als ze hem herkend hebben, dat dienstmeisje, die soldaat bij het vuur, en nog eens een ander. En hij begint zichzelf te vervloeken. Ik ken hem niet. Gemeente, als het van ons afhangt met dat koninkrijk der hemelen, dan komt er helemaal niets van terecht. En toch neemt de Heer zulke mensen, net als Petrus, in dienst. Zo wonderlijk. Nee, de Heer Jezus gaat drinken. Als we de zin wat ontleden, deze beslissende regel in dit gedeelte, dan wordt ons al snel duidelijk dat, ja, dat woordje ik, dat heeft een hele grote nadruk. Meestal kun je de persoonsvorm en de werkwoordsvorm, dat is in één. En dan kun je het zo uit de woordsvorm afleiden. Wie spreekt? Maar hier met nadruk staat ook een woordje ik. En juist in de combinatie met geenszins of helemaal wel, of hè, zal ik die niet drinken. Dat betekent dus beslist wel drinken, de andere kant, zo. Verwoord Johannes ook wat Jezus heeft gezegd. En dat is dan ook helemaal drinken, tot de laatste druppel, alles. Het ook helemaal willen, het verlangen, de begeerte om het te doen. Dat is hij overeengekomen met zijn Vader. Daarvoor kwam hij, met het zicht op de zaligheid van zondaren. Doet de Heer Jezus dat. Ik zal dat drinken. Op dit beslissende kernpunt, dan horen we hem dat met de mond spreken, maar wij zien hem diep in het hart. Gemeente, hier zien we het Lam van God dat de zonde de wereld op zich nam. Ziet u dat nou ook vanmiddag? En hoort u dat ook nou vanmiddag? Als het gaat over die beker, dat hij die drinkt. Dat is geen kleine zaak. Dat de Heer Jezus niets, maar dan ook niets, ook van u erbij wil hebben. In al uw heiligheid en in al uw rechtvaardig leven en in al uw vermeende verdiensten. Ze kunnen er niet bij komen. Hij alleen Drink de beker. Straks op weg naar Jeruzalem, dan zijn er heel veel vrouwen die hem beklagen. En dan zegt hij tegen die dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Ik heb dat beklag niet nodig. Maar weent over uzelf en over uw kinderen. Dan ziet de Heer Jezus vooruit op de ontkenning van hem, weg met deze. En later ook de verwoesting van Jeruzalem in het jaar, in die oorlog van 66 tot 70, met als climax die totale verwoesting van Jeruzalem met de kruisiging van duizenden mensen. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want als dit aan het groene hout gebeurt, wat zal dan aan het dorre straks gebeuren? Gemeente, dat heeft allemaal te maken met de opstand, niet alleen tegen het Romeinse gezag, maar met de verwerping van de Heer Jezus Christus. En zo is het ook bij ons. We kunnen soms zo kerkelijk zijn en we kunnen soms zo vroom in onszelf zijn. Dat zullen we niet zeggen tegen elkaar en dan zullen we vanmiddag natuurlijk ook niet de vinger opsteken en gaan staan als ik daarna zou vragen. Maar diep in ons zit iets dat we toch als het ware iets bij de Heer erbij willen doen, dat willen goedmaken. Of op een ander vlak dat we zeggen van, ik heb toch nog wel een grootse taak in het koninkrijk mogen doen. En voor het weten is het niet tot eer van God, maar zouden we eigenlijk zelf een leentje verdiend hebben. Ik drink de beker. Wat is de Heer Jezus gewillig? Wat is hij van harte bereid om dat te doen, want dat is wat hij hier zegt. Dat is niet een beker van dankzegging bij het avondmaal. Dat is niet een beker van blijdschap en van vreugde. Misschien moeten we dat met elkaar eens delen. Wat is nou die beker? Dat duidelijk wordt. Gemeente, die beker, dat is ook een beeld uit de Bijbel. Het is een beeld uit de Bijbel dat juist die beker die de Heer Jezus bedoelt een bittere inhoud heeft. Je zou kunnen zeggen, die beker, die heeft een slechte afdronk. Dan blijft de bitterheid op je tong en in je keel hangen. Want die beker is gevuld met droesem. Je zou kunnen zeggen onrijp druivensap. Helemaal niet lekker. Maar een verbeelding van iets anders. Dat begrijpt u. Dat bezinksel wat op de bodem blijft. En daarom hoe dieper en hoe meer er gedronken wordt. Hoe bitterder het wordt. Tot op de laatste druppel. Het laatste slokje heeft de Heer Jezus in zijn geheel die beker gedronken. En wat is nou die bitterheid daarvan? Ja, dan gaat het over onze zonde. Onze schuld voor God. De ongerechtigheid. Ja, je kunt wel zeggen van de totale mensheid, maar we moeten het ook dicht bij huis brengen. Dat is ook mijn zonde. En over die zonde, dat maakt het zo vreselijk, rust de toren van God. De toren van God, hoe kunnen we dat eigenlijk met elkaar delen? Dat is niet het hemelse leven, maar dat is eigenlijk de hel, het vuur, de verlatenheid door God. Dat het nooit meer goed komt. Dat de Heere eeuwig boos op ons blijft. Dat er geen enkel middel meer is waardoor het goed kan komen. Dat is die toren. Dat is die beker vol van de toren van God. En de Heere die spreekt er ook over. Juist in de Bijbel. Dan wordt die beker nog wel eens gebruikt. Ik noem een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld Psalm 11. Dan wordt daar genoemd een beker vol van stormwind. En in Psalm 75 vers 9, daar drinken de goddelozen uit die beker. Ja, dan begrijpt die Israëliet dat wel, hè? God zal die goddelozen straffen. Ze horen niet bij het volk. Ze drinken dan die beker. Die wordt dan aan de lippen gezet van allerlei oordeel en straf. Dat lezen we ook in Jesaja 51, vers 17 en volgende. Hoe de Heere die beker van kwelling en van straf als gevolg van hun zonden en soms jarenlang laat drinken. En dat zijn dan tijdelijke straffen van oordeel, maar hoe vreselijk zijn die? Van wegvoering, van verstoring, van verbranding, van oorlog, van schade onder mens en beest, van misoogsten. Alles zit in die beker en dat volk moet die beker gaan drinken. Druppel voor druppel en slok na slok. In Exodus 23 vers 32 lezen we, dat is een beker van verwoesting en eenzaamheid. Dat heeft de Heer Jezus aan het kruis nou meegemaakt. Eenzaam. Terwijl een menigte om hem heen stond te joelen. Maar hij had geen contact meer met zijn vader. De hemel was niet open, maar dicht. En tenslotte, Openbaring 14, vers 9 en 10. Wie het beest aanbidt, die ontvangt een merkteken. Dat is herkenbaar voor de engel die moet oordelen. En die zo gemerkt is, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd wordt ingeschonken. Dat is de beker van zijn toorn, van de straf op de zonde. Kent u dat stukje wat dan ineens zo bij je binnenkomt? Ik heb hem die beker gevuld. Wat gaat dat pijn doen? Toch? Wanneer de Heer ons ontdekt aan wie we zijn, aan onze zonde. Dat doet u gedurig. Daar is in het Koninkrijk der Hemel een klacht. Dat is ook jubel. Daar is pijn van wat ik de Heer heb aangedaan en blijdschap dat Hij die beker wilde drinken. Maar wat een zegen eigenlijk. Want het evangelie dat klonk voor Judas, voor al die tegenstanders die dat hoorden en misschien wel met hun oren klapperden, wat heeft deze man het over? Misschien wel die Romeinse soldaten die een tijdje lang dienden in het leger in Judea. En van toeten nog blazen wisten, waar heeft deze man het over? Maar wel de mensen uit Israël, de Joden, ze wisten het, ze beseften het. Ze hebben het evangelie gehoord. Zal ik die niet drinken? En nu u, en nu jij. Wat hebben we verdiend? Ja, dominee, we hebben de eeuwige straf verdiend. Is het zo? Soms zijn dat van die opgezegde lesjes, weet je wel. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Vergramden God, de God des levens. Maar is het echt zo? Dan zeg je dat haast fluisterend. Niet zo hard op. Dat doe je vaak in de binnenkamer. En dan zeg je, Heere, wat ben ik toch voor een mens? Hoor je dat vanmiddag? Dat hij die beker gaat drinken. Hij heeft hem gedronken. Voor u en voor jou. Zit maar niet over die zonde in. Droog ook die tranen over alles wat je hem hebt aangedaan met je zonde. Dan moet je vanmiddag hier als een tollenaar in de tempel zitten en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Dan hoor je de boodschap van het evangelie. Ik drink die beker voor jou. is niet evangelie. Dan kun je naar huis gaan. Dan hoor je de vrijspraak. Dan mag je met de zegen naar huis gaan. Vertel het aan iedereen straks. Welke grote dingen de Heer Jezus heeft gedaan. Voor je eigen hart en ziel. Misschien ben je een kind. Een jongere. Sta je nog helemaal in het leven of zijn we ouder aan het worden? Luisteren we thuis mee met moeite en gebrek. De beker der dankzeggingen die wij dankzeggende zegenen. Is dat niet de gemeenschap aan zijn lichaam, aan zijn bloed? Wat wordt dat een zegen, een weldaad? En tegelijkertijd geeft het ons weer verdriet. Het zijn mijn zonden, heren, die u naar het kruis brachten. Eenmaal zal die pijn wegvloeien. Die gedachten zullen overgaan. Dan zal er eeuwige blijdschap voor allen die de Heere kennen op hun hoofden zijn. Daarentegen is er wel iets vreselijks aan de hand, gemeente, want het staat in het heden der genade. Mag de Heer Jezus ook voor jou drinken? Heb je ook die zonde in zijn beker gelegd? Is hij voor jou, voor u de middelaar tussen God en je hart? Of blijf je een eigen leven leiden? En hoor je het wel? Maar je doet er niks mee. Je neemt het haast vanzelfsprekend aan. Het is toch zo? Dan moeten we wel oppassen. Want we hoorden daar straks ook van die goddelozen. Dan zijn wij goddeloos. Met al ons kerkelijk besef en het bijbeltje op de bank en de teksten die we uit ons hoofd kennen. En de psalmen die we zo kunnen zingen. Maar als we daar niet van weten dat de Heer Jezus persoonlijk voor mij de beker heeft gedronken, dan zijn we nog in onze zonde. Zullen we erom denken, gemeente, want de Heer wil ruilen vanmiddag. Hij zegt het niet voor niks. Zal ik die niet drinken? Als je hem nou nog stijf vasthoudt en je eigen leven kan voortgaan, dan zijn je hopeloos ellendig. Maar nu zegt de zaligmaker, zal ik die niet drinken? Toe. Geef hem uw zonden. Geef hem jouw schuld. En hij wil de toren daarover drinken. We gaan naar derde van de middag. Het slaan van Petrus, het drinken van Jezus, het geven van Vader. Het lijkt een bijzinnetje te zijn. De beker, drinken, dat is de hoofdzin. En dan staat er iets over die beker. Die mij de Vader gegeven heeft. Ja, je zou zeggen, dat is toch mijn beker? Van mijn zonde en van mijn toren? Ja. Het is niet voor te stellen wat hier nu gebeurt onder de verkondiging. Maar ja, de Heer die zou als het ware bij een ieder, ook bij mij op de preekstoel moeten komen en zeggen, ja, nou moet je gaan drinken straks. Die beker van toren. Dat heb je verdiend. Maar nou zegt de Heer Jezus, die beker heeft de Vader niet aan jou gegeven, maar aan mij gegeven. Gegeven. Dat is een dierbaar woordje in deze geschiedenissen. En vooral ook bij Johannes. Nadat Jezus deze woorden gesproken heeft, zo lazen we in vers 1, ging hij uit over de beek Kidron en kwam in de hof Gethsemane. Welke woorden heeft hij gesproken? Ja, zult u zeggen, van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. Maar vooral die laatste. In hoofdstuk 17. En daar komen we te weten tot herhaalde malen toe. Dat degene die de Vader hem gegeven heeft. Hij ze bewaart. Dat hij voor ze bidt. dat hij Vaders naam bij hen verheerlijkt heeft. De gegevenen van de Vader. Ons duizelt dan alles, want dan gaan wij terug naar de nooit begonnen eeuwigheid. Van Gods genadige verkiezing zonder enige verdienste. Waar hij de ene zoekt en de ander laat. Dat goddelijke mysterie waar wij alleen maar vaak tot onze schade over kunnen denken. Omdat we het niet begrijpen. Omdat wij er aan menselijk niet alles in tekort schieten. Dat zegt de Heere in die voorgaande versen. Daar bidt de Heere Jezus om. En nu komt er weer dat woordje gegeven, want gemeente, die verzoening, die moet ook plaatsvinden voor die gegevenen van de Vader. En daar hoort juist in die diepe weg ook het geven van de beker bij. Dat is wat voor de Heer Jezus geweest. De voorstelling van al diegenen die straks voor zijn troon zullen staan, met wie hij als de oudste broeder de eeuwige zaligheid is, zal ingaan. Maar er is ook een kostprijs om hun bloed af te kopen, om hun van zonde en schuld vrij te maken. Vader geeft niet alleen de zielen, Vader geeft ook de beker, hun beker. Je kunt toch niet voorstellen dat de vader dat doet. Dat de moeder haar kind niet de behoeften geeft die hij of zij nodig heeft, maar iets verschrikkelijks. De Heer Jezus zegt het ook, jullie zijn dan boze mensen, gij die boos zijt. Je weet nog je kinderen goede gaven te geven, want ja, als je toch een kind hebt en die wil een boterham hebben, dan geef je hem toch een steen. En als je kindje nou om een ei vraagt, dan geef je die toch niet een schorpioen of een slang. Dat doe je niet. Zo ontaard zijn wij niet. Maar God geeft zijn enige, zijn alles wat hij lief heeft. Er is een volstrekte eenheid tussen vader en zoon. Als vader en zoon lijden, dan lijden ze allebei. Als ze blijdschap hebben, dan hebben ze allebei blijdschap. Als zij bezorgd zijn over mensen, dan zijn ze dat beide. Maar nu komt die scheiding openbaar, juist in dat lijden. Dat die vader aan zijn zoon het allerslechtste geeft, wat hij eigenlijk niet kan gebruiken. Dat is de beker vol van toorn. Dat hij de angsten der hel zal moeten proeven. Waarom? Opdat die gegevenen vrij worden. Dat er een weg van God uit geopend is om zondaren zalig te maken. Dat u de vinger opheft, net als die tollenaar in de tempel en die moordenaar aan het kruis. En waar je soms ook maar verkeert, ontdek dan zonde en schuld. Heer, het kan voor mij niet. Dan is dit de boodschap dat het voor u en voor jou wel kan en mogelijk is. Omdat Vader aan de Zoon die beker geeft die ons toebehoort. Opdat wij vrij zouden worden en de beker van lof en dank hier al mogen nemen aan de tafel. Hier al mogen verheffen en straks met hem eeuwig mogen delen. Wat een wonder is dat eigenlijk. Wat hier gebeurt. In die onthutsende nachtavond in Gethsemane. Maar al die draden wat door elkaar heen te blijken te lopen, is dit ook het vaste patroon van Gods eigen genade en gunst, het verwerven van zijn heil. Woord voor woord zegt de Heer Jezus niets te veel. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Zo eert hij zijn vader. Vader, wat u doet is goed. We zijn dat samen ook in die nooit begonnen eeuwigheid overheen gekomen. Toen stelde u de vraag. Wie het brandoffer en het slachtoffer voor de zonde en schuld wil zijn van mensenkinderen. En toen heb ik gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Gemeente, als er één betrouwbaar is in het verwerven van uw zaligheid. En waar je nooit schipbreuk bij leidt. Dan beveel ik u de Heer Jezus Christus aan. Die een vader heeft die over ons moet toornen. Maar aan zijn zoon de drinkbeker gaf. En die door de Heilige Geest dat heerlijke werk toepast. In onze harten en in onze zielen. Opdat we samen gaan zingen. De woorden uit Psalm 40, vers 4. En dat zo ons leven ook dan mag zijn. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Als dank mijn liefde en ijver brandt. Want ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. Amen. We zingen Psalm 40, vers 4. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Heren, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? U bent God en wij zijn mensen. Maar wat hebt u het, o Heren, goed gemaakt voor slechte mensen? Dat u uw eigen enige geboren zoon gezonden hebt naar deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Maar wie niet in hem gelooft, op die blijft de toorn. En heren, nu zagen we hem drinken. In zijn vastberadenheid. Om daarmee door te gaan. En dan zagen we ook de vastbeslotenheid. Om naar de eeuwigheid terug te zien. En dat tot in alle eeuwigheid uit te werken. En we zagen ook zijn vasthoudendheid. Niemand zal hem die beker van de lippen aftrekken. Ook Petrus niet. Want hij zal die drinken. En dat evangelie dat klonk. En dat nestelt zich in de harten van schuldverslagen zielen. Dat mag groeien in harten die niet anders meer willen horen dan Christus de gekruisigde. Heren, dan mag er naast de klacht en de traan ook blijdschap en jubel komen. Dan mogen we vertellen, ook morgen, wat we vandaag gehoord hebben. Wie u bent en bij u kan iedereen terecht. Wij moeten zalig worden door die ene naam, maar wij kunnen zalig worden. Het zal wat zijn, Heer, als u straks tegen ons zal moeten zeggen, je hebt niet gewild. En toch, het is alles genade. Verheerlijk uzelf. En geef het aan diegene in de gemeente, dat ze het voor het eerst en bij vernieuwing met deze boodschap naar huis mogen. Kijk eens, daar gaat hij. Mijn borg, mijn zaligmaker, mijn Jezus, o, wat houd ik van u. U wilde alles doen wat tot mijn zaligheid is. Wat probeer ik u altijd nog door mijn eigen werken tegen te houden. Maar u zegt, stop al die zwaarden maar in de schede terug. Ik doe het. Heere, wil zo de gemeente zalig maken. U bent hun zaligmaker. Gedenk, als we weer naar huis gaan, de week weer in met alle dingen die komen. We denken aan de jongens en meisjes die naar school gaan en de jongeren die hun scholen bezoeken. Misschien wel beroepsonderwijs. Heren, als we misschien wel ver uitwaaieren om ergens te studeren of te werken. Als morgen dat gewone alledaagse leven weer begint, van de vroege ochtend soms tot de late avond, dan mogen de woorden van u meenemen en de woorden van u doorzeggen. Er is er maar eentje, dat is de Heer Jezus Christus. Hem wil ik loven, hem wil ik dienen, hem wil ik straks alle lof en alle dank geven. Hij is het waardig, meer dan ook. Gedenk ons, vergeef onze zonden in spreken en luisteren. Heb dank, Heren, voor allen die een taak hadden, dat we het met goede orde mochten doen, dat er gelukkig niks gebeurde en ongestoord deze dienst mocht verlopen. We bidden nu voor ons land en voor ons volk, voor onze overheid. De Eerste en de Tweede Kamer, onze koning, de ministers, de staatssecretarissen. Heer, ook ons, de plaats waar we zelf toe behoren. We denken aan de kerken, de broeders van de kerkenraad, dominee Budding. Geef uw zegen, ook onder ons volk, in de wereld waarin wij staan. Met alle dreiging die ervan uitgaat, met al het wankelige evenwicht wat er zo tussen de grootmachten is. Maar Heere, u hebt het alles in de handen. En we mogen u, de grote God en koning, bidden. Laat niet varen de werken van uw handen. Bespoedig uw komen, Heere. Want uw komst is het die ons heil volmaakt. Daar zien we naar uit. Met groot verlangen. Wil ons genadig onze zonden vergeven. met ons meegaan naar huis, een gezegende zondagavond bereiden en onze dank en gebed horen, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan samen nog zingen op Psalm 116 en daarvan het vijfde en zevende vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En de zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. 5 en 7 van Psalm 116. Gemeente, verhef dan uw harten, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.